Well, we just grown here. Yeah. I don't know about anything, yeah. Yeah, so is good. Yeah. Prima. So is it about good. Ja, dat is ook wel. Prima, joe.
Ήταν όσο, ήταν όσο, μ' αρέσει ο πίσω, να μην την πρέπει. Weet je niet?
Ja, ja, ik wel. Ja. Ach, maar weet je, het dak of geen dak, het gaat om dezelfde Heer. En het gaat om dezelfde gezang.
Is niet waar?
Ja. Thank you.
Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, en er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant dominee Lucas. En dan zal er een nabetrachting op het heilig avondmaal worden gehouden. De avondmaalscollecte voor woord en daad heeft opgebracht €97,30. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 17 april, de eerste paasdag. Open voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee Lucas in Sintsika 2. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee Budding uit Nunspeet in de Westerkerk voor te gaan. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is op Psalm 50, het derde vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan deze dienst voortzetten, gemeente, en we zingen uit Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer. Psalm 22, vers 12. Wij luisteren nu naar de voorlezing van de wet en ook de samenvatting daarvan. En ons antwoord is Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. Horen wij nu de wet van de Heere ook als leefregel van de dankbaarheid. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in 2 toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Voordat wij de schriften lezen, bidden we eerst om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere in de hemel, getrouwe drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u roepen wij aan, zo aan het begin van deze eredienst. En we prijzen uw grote naam om wie u bent en om wat u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, hebt gedaan voor mensen zoals wij, die zichzelf heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En we danken u, Heere, dat wij opnieuw uw woord mogen horen. En wilt u dan als de schriften opengaan en gelezen worden ook krachtig werken door uw Heilige Geest. Opdat we de boodschap van vanavond aan ons, als gemeente naar uw naam genoemd, mogen verstaan en ook bewaren in ons hart en daar ook werkelijk uit leven. Wie van ons is tot die dingen bekwaam? De vraag stellen is en beantwoorden niemand. Maar als u erin meekomt, Heere, dan zal het toch gaan, omdat uw eer ermee gemoeid is en u daar zelf voor zorgt. Er is geen enkel mensenkind dat kan bogen op een heilig en zondeloos leven. Maar u bent nochtans naar deze aarde gekomen voor vijanden, voor zondaren, om die met God te verzoenen. En daarom, Heere Jezus, past ons aanbidding voor wat u gaf en deed op het kruis van Golgotha. En wat een enorm verstrekkend offer is dat geweest. Daar kunnen mensen uit alle eeuwen van de wereldgeschiedenis hun heil, hun zaligheid, hun redding in vinden. En geef dan ook dat wij als gemeente op die grote zaligheid acht geven, dat we die zaligheid begeren als een kostbare schat, dat we daar niet aan voorbij leven, maar dat wij u zullen zoeken en ook mogen vinden, Heere Jezus Christus, opdat ook u door ons wordt geëerd en geprezen tot in alle eeuwigheid. Zo bidden we voor deze dienst hier bijeen in de kerk, maar ook thuis met de gemeente verbonden. Kom, Heilige Geest, doorwaai uw hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien en opdat uw grote naam wordt geëerd en geprezen, de troost vanuit uw woord mag worden gesmaakt en geproefd. En Heere, dat onze harten mogen worden verblijd en verheugd. Het kan zomaar zijn dat wij vanmorgen niet aan de tafel waren en dat we daarmee worstelen en dat we daar keer op keer weer ongerust en onrustig van zijn. O Heere, wilt u het nog eens oplossen? Wilt u het juiste zicht geven op de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte werk, maar ook op onszelf? En wilt u ons het verlangen in het hart geven om u te belijden, niet alleen stilletjes in het hart, maar ook voor de mensen? En u hebt het gezegd: wie mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. O Heere, wilt u knopen ontbinden? Wilt u troebele waters stil en helder maken tot op Christus? En dat we zo het zicht mogen ontvangen op zijn volbrachte werk en op zijn heerlijk werk. En dat we daar op mogen wijden met een verwonderend oog. Wil in spreken en luisteren ons gedenken. Wil helpen als we het orgel bespelen, als we andere taken van u ontvangen. En geef dat de duivel geen plaats zal mogen hebben, maar dat we niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. En dat wij mogen proeven en smaken dat u goed bent. Wilt u dat geven aan ouderen, maar ook aan de kleinste kinderen onder ons? Verheug ons hart. Verblijd ons, Heere, met uw daden. Neem al onze zonden genadig weg. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit de Hebreeënbrief, het 10e hoofdstuk, vanaf vers 19 tot en met 39. Hebreeën 10, vanaf vers 19. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is door zijn vlees, en dewijl wij hebben een grote priester over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie, oftewel ons slechte geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting van het oordeel en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Doch gedenk de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden bent, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving van uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel. Tot hiertoe de schriftlezing. De woorden van de tekst vinden we vanaf vers 19... Vers 19 en 20 vormen de grond waarop de aansporingen die daarna volgen rusten. Vers 19. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En dat is een verse en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dan komt de tweede. En omdat wij hebben een grote priester over het huis van God. Daarom laat ons toegaan met een waarachtig hart, vers 22. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, vers 23. Laat ons op elkander acht nemen, vers 24. En dan vers 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dus de vier aansporingen die rusten op het fundament van het bloed van de Heere Jezus. Maar voordat wij hierover na gaan denken, zingen wij uit Psalm 30 de coupletten 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van Psalm 30. Na het amen van de preek zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, vers 3. Gemeente van Christus, vanmorgen kwam het woord van God tot ons uit het Matthäus-evangelie. En we hoorden vanmorgen hoe het voorhangsel van de tempel door God zelf dwars door midden werd gescheurd van boven naar beneden. Van hoger hand dus, en dat had alles te maken met het feit dat de Heer Jezus heeft gezegd aan het kruis: het is volbracht. Het werk was klaar, het offer van alle offers werd gebracht. Aan de offerdienst in de tempel is nu definitief een einde gekomen en de Heere laat dat zelf zien. Door zijn enige unieke offerande is de toren van God over de zonde van al zijn kinderen gedragen, gestild, de schuld verzoend en de weg naar het hart van God, de weg naar het hemelse heiligdom, voor altijd vrij. En dat is geen kruipdoor, sluipdoorweggetje. Dat heb je wel eens, hè. Het is op de hoofdweg druk. Je denkt, nou, ik zie wel even op een klein weggetje er voorbij te komen. Het is een koninklijke weg. Een koninklijke weg, recht vooruit. Dwars door het midden heen. En het is een weg voor een koninklijk priestergeslacht, een geheiligd volk, een verkregen volk. En dan zegt de Hebreeënbrief: nu mogen wij op basis van dat werk van de Heer Jezus Christus met vrijmoedigheid gaan naar het heiligdom. En dat is dus niet meer die oude tempel, want die is er niet meer in Jeruzalem. Die tempel is verwoest. Het is het hemelse heiligdom waar God woont. En daar mogen wij, en ja, hoe kom je daar? Door het gebed mogen wij daar naartoe gaan. Waarom zou je naar de hemel willen gaan in je gebed? En laat ik maar zeggen, na je sterven. Natuurlijk om de Heere te loven en te prijzen. En om je door zijn aanwezigheid te laten zegenen. De Hebreeënbrief is een hele bijzondere. Dat is werkelijk een goudmijn, maar dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. Want er staat heel veel in. En heel vaak kom je het woordje beter tegen. Het gaat over het oude verbond en het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is beter. De nieuwe hoge priester is beter dan die oude. Het oude verbond heeft nu afgedaan. Er is iets nieuws, iets beters voor in de plaats gekomen. En daar mogen wij in delen in dat nieuwe. De schrijver van de Hebreeënbrief is onbekend. In sommige Bijbeluitgaven staat er boven vermeld dat hij van Paulus is, maar dat hebben mensen gedaan. Dat staat niet letterlijk zo in de Bijbel, maar dat weten we gewoon niet. En dan nog wat, is het een brief of is het eigenlijk een preek? Je zou haast denken, het is eigenlijk een soort preek. Ja, dan wel een hele lange. Maar het mist eigenlijk ook wel wat kenmerken die andere brieven hebben. Bijvoorbeeld een aanhef, een aan wie het geadresseerd is, een zegen enzovoort. Maar dat maakt natuurlijk allemaal niet uit. We weten wel aan wie die brief gericht is, of de preek. Dat wordt op iedere bladzijde duidelijk aan Hebreërs. Dat zijn Joden die in Jezus Christus zijn gaan geloven. En deze brief wil de heerlijkheid van het nieuwe verbond stellen tegenover dat oude. En de heerlijkheid ligt daarin dat de Zoon van God de vervulling is en het einde van de oud-testamentische offerdienst. Hij is de vervulling van iedere bladzijde van de schriften die over hem geschreven zijn, van Mozes en de profeten en de psalmen. In het eerste deel van de Hebreeënbrief, laten we hem dan toch maar brief noemen, gaat het om de majesteit en de persoon van de Heere Jezus. In het tweede deel schildert de schrijver het werk van de Heere Jezus, zijn ambt als eeuwige en barmhartige hoge priester. En dan in het derde deel, en daar zijn wij dan bij onze tekst vanaf hoofdstuk 10 vers 19 vertelt de brief wat het leven met de Heere Jezus uitwerkt in het hart en leven van de gelovigen en van de gemeente, geloof en levensheiliging. De Hebreeën leefden in een moeilijke tijd. Vervolging en mishandeling was hun deel, innerlijke zwakte ook, en een aantal van hen dreigt af te haken. En deze brief wil bemoedigen en opscherpen om vooral toch te blijven bij het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat hebben wij als gemeente van vandaag ook hard nodig. Want ook wij staan midden in de branding van onze tijd, waarin de boze zich sterk maakt om het werk van de Heere kapot te maken. Die boze ziet niets liever dan dat kerkmensen, gedoopte jongens en meisjes, mannen en vrouwen, maar ook belijdende leden, de dienst van de Heere vaarwel zeggen. En we zien het om ons heen gebeuren. En de reden die je dan vaak hoort, dat is ja, ik geloof het niet meer, of ik kan het zelfs niet meer geloven, dat lukt me niet meer. Ik heb er ook niks meer mee. En ja, dan ben je natuurlijk klaar. En ik kan het nog begrijpen ook soms. De aanvechting, zal het allemaal wel waar zijn, staan we elkaar hier niet met z'n allen voor de gek te houden. Misschien kent u dat ook wel. Het is trouwens niet iets om trots op te zijn. Laten we dat voorop stellen. Helemaal niet. Helemaal niet. En toch, die gedachten kunnen heel makkelijk ook onder ons post vatten. Zou het wel waar zijn? En je hoort het kinderen op school wel eens zeggen, ja, wij zijn hier geboren. Maar als ik nou eens in Bagdad of in Istanbul geboren was, dan zou ik waarschijnlijk moslim zijn. Kortom, nou ja, het zal wel om het even zijn. Wie zegt er wie gelijk heeft? Nou, gemeente, weet je wat het antwoord is? Het is nog niet eens zo heel moeilijk. De liefde geeft het antwoord. De liefde van Christus, die spreekt vanuit zijn woord en ons hart aanraakt, die doet ons zeggen, ja, hij is mijn alles. Uw woord is de waarheid. Maar hoe houden wij het dan vol om in de dienst van de Heere trouw te blijven? Want dat is immers niet vanzelfsprekend. En ik hoor het me eigenlijk alweer zeggen, dat lijkt wel alsof wij zo nodig iets moeten. Nou ja, laten we daar ons niet te gauw van afmaken. Hoe blijven wij trouw? Nou, het is ook weer heel eenvoudig door te blijven bij de bron. En wat is de bron van het geloofsleven? Waar komt dat vandaan? Waar putten wij dat uit? Uit het woord van God. Zeker te weten. En hoe blijven we dus trouw? Door dicht te blijven bij de bron. Bij het woord van God en bij het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dan, punt 1 van de preek is, hij wijst de weg. En het tweede punt van de preek, hij vertelt ook hoe wij die weg zullen gaan. De Heere Jezus wijst ons de weg. Bij dit tekstgedeelte begint, zoals ik al zei, het meer praktische gedeelte van de Hebreeënbrief. De schrijver maakt ons duidelijk wat we zullen doen met alles wat hiervoor aan de orde was. Waar wijzen al die offers en die priesters uit het Oude Testament heen? Naar de Heere Jezus. En als een echte zielenherder wil Jezus niets liever dan dat wij allen hem volgen. En dat wij door zijn offer met de Vader verzoend zijn en worden. En dat wij door hem tot God gaan. En God zoekt u, jou en mij, opdat wij behouden zouden worden en dat wij volkomen vrede zullen hebben door Hem, door de Heer Jezus Christus. De Heer wil ons dicht bij zich hebben. En daarom roept Hij ons bij elkaar in de kerk, rondom zijn geopend woord en zo bij tijden ook aan de tafel van het heilig avondmaal of voor de doopvont. En zoals Hij Israël tijdens de woestijnreis bijeenriep bij de tabernakel, die zo mooi heet, de tent der samenkomst, oftewel de tent van ontmoeting, zo roept God ons en zegt: ik wil je ontmoeten. De Bijbel is wel eens door iemand genoemd het boek van de ontmoetingen. Nou, als je die gaat lezen, dan snap je meteen waarom. God zoekt ons. Maar zoeken wij Hem ook? Nou, laten we maar niet bij onszelf blijven, want dan zouden we te gauw ja zeggen. De Bijbel is er niet positief over. Er is niemand die God zoekt. Dat is de realiteit waar het woord van God ons op wijst. Radicaal hebben wij gebroken met God en met onze naasten. En iemand zegt: maar dat weten we toch al lang, maar daar moeten we toch iedere keer nog wel even over hebben, gemeente. Want zo mooi staat het er niet met ons op. En we zijn bereid om in dat breken een hoge, ja de hoogste prijs te betalen. En de Heer Jezus kwam tot het zijne, maar de zijne hebben Hem niet aangenomen. Hij deed niets dan goed, maar Hij werd gekruisigd als een crimineel. Hij stierf, om het maar eens heel menselijk te zeggen, in de bloei van zijn leven een afschuwelijke dood. Dat hebben mensen Hem aangedaan. Zo, want dat gebeurt als hij in de handen van mensen valt. Maar de Heere weet er iets moois van te maken, want dat was nou juist de bedoeling. En op die manier kan Hij hoogmoedige verloren zondaren zalig maken en redden. In het kruis zien we de afschuwelijkheid van de zonde, maar ook de diepte en de rijkdom van de wijsheid en van de kennis van God. Op Golgotha zien we het oordeel, maar we vinden er ook genade. Bij het kruis van Golgotha zien we brandende toren en daarin ook brandende liefde. De Hebreeën schrijver is daar vol van. In Christus zoekt God de mens. In Christus klopt Hij op onze deur. In Christus zegt God: zie hier ben ik, zie hier ben ik, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want zonder verzoening van de zonde is God, is onze God, een verterend vuur. En de toegang tot God, die in de tabernakel woont, in het heilige der heiligen en later in de tempel, die was er alleen door het offer. Die toegang was voor mensen hermetisch gesloten. Je mocht als gewoon mens hooguit komen in de voorhof, waar het brandofferaltaar stond. Als priester mocht je nog één afdelingje verder. Maar in het heilige der heiligen mocht alleen de hoge priester komen een ogenblik ieder jaar. Achter dat gordijn, achter het voorhangsel, was de heiligheid van God. En je mocht daar enkel komen met het bloed van het offer. En de hoge priester moest dat offeren in de eerste plaats voor zijn eigen afdwalingen. En daarna ook voor die van het volk. En daarmee, zegt Hebreeën 9, maakt de Heilige Geest duidelijk dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was. Want de offerdienst was een schaduw en kon hooguit het schuldbesef levend houden. Wie destijds offerde met een gebroken hart in het geloof, ontving zeker vergeving. Maar die offers moesten steeds maar weer worden herhaald, 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 herhaald. Jaar in, jaar uit. En de hoge priester die offerde was zelf ook een zondaar. Die ook van genade moest leven. En al het bloed van stieren en bokken, het is haast onvoorstelbaar als je dat bij elkaar zou zien staan. Wat er al niet geofferd was. Maar het kon niet één zonde werkelijk wegnemen. Totdat die ene zich aandiende. Die zei, zie, ik kom om uw wil te doen, o God, in de boekrol is van mij geschreven. En door het offer van hem, de Heer Jezus, het volmaakte lam en de volmaakte hoge priester tegelijk, dat bloed, dat was genoeg. En op grond van dat bloed, zo zegt onze tekst, zijn wij geheiligd. Geheiligd, dat wil zeggen apart gezet, tot God genomen, gerekend onder het volk van de Heere. En daarom mogen wij met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Het heiligdom dat was eerst het heilige der heiligen. En het is nu de hemelse troonzaal waar God zit in zijn heerlijkheid op zijn troon en de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn Vader. Tot hem mogen wij toegaan. En dan zegt de Hebreeënbrief, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het oude heiligdom, dat wordt nu is weggenomen en het nieuwe, de hemelse heerlijkheid, wordt gesteld. De weg is vrij. En als de Heer Jezus naar de hemel vaart, dan zegt hij, ik vaar op naar mijn Vader en naar uw Vader. Is dat niet heel bijzonder dat de Heer Jezus dat zegt? Als dat zo is, dan is Hij jouw broer. Heb je er wel eens over nagedacht? Dan is Hij je broer. Wat is dat bijzonder? En dan mag je inderdaad ook vrijmoedigheid hebben, want het gaat niet over vreemden. Het is uw Vader en uw broer. En wat is vrijmoedigheid dan? Dat is gaan zonder angst en zonder schroom. Maar vol vertrouwen en met vreugde. Nee, niet brutaal. Nee, dat begrijpt u ook wel. Met vreugde. In hoofdstuk 4 klinkt een vergelijkbare aansporing. Laat ons dan met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Maar in hoofdstuk 4 is het te doen om het verkrijgen van barmhartigheid, van genade en van hulp. Maar hier gaat het om het wonen als kind bij de Vader en bij Jezus, onze broeder. Zou u dat durven? Vrijmoedig naar God gaan. En om het te verbinden met de dienst van vanmorgen. Vrijmoedig gaan naar de tafel van het verbond. Deelnemen aan het heilig avondmaal. Ja, zegt iemand, maar dat kan toch zomaar niet? Nee, natuurlijk kan dat zomaar niet. Ja, maar als ik dan zie op mezelf met al mijn tekortkomingen, met alles wat ik meezeul, met al mijn bezwaren en al mijn tekorten, dan ben ik daar zomaar niet aan toe. Ik blijf liever een beetje op afstand. Ik vraag me überhaupt af of dit wel voor mij is. Ja, nu moeten we wel één ding duidelijk hebben, gemeente. Geloven is geen gevoel. Ik vroeg wel eens aan de kinderen in de klas op school, hoe weet je nou dat je bekeerd bent? Ja, zeiden ze, dat voel je. Het zou kunnen, maar geloof is niet een gevoel. Het is te hopen dat er wel eens gevoel bij komt, maar het is vaker afwezig dan aanwezig. Geloof is geen gevoel en vrijmoedigheid trouwens ook niet. Dat is geen gevoel. Ze berusten allebei op iets buiten onszelf. Onze tekst zegt, we gaan niet op eigen houtje het heiligdom binnen, maar door het bloed van Jezus. En omdat Hij, Hebreeën 9, door zijn bloed het heiligdom is binnengegaan en een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht, daarom is ons geweten gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Vrijmoedigheid, de Luthervertaling noemt dat freudige Zuversicht. Nou, dat is natuurlijk een mooi woord. We herkennen daarin het woord toevoorzicht en dat komen we ook in de catechismes tegen. Ook als het gaat over Gods voorzienigheid, toevoorzicht. Wat is dat eigenlijk? Het is zo'n mooi woord. Daar zit zoveel in. Het is vertrouwelijke verwachting en verwachtingsvol vertrouwen. Daar ligt iets blinds in, iets kinderlijks, iets onberedeneerds. Bij het gaan naar de troon van God stopt al ons redeneren van een mens moet toch dit en het zal toch zo enzovoort. Dat gaat allemaal weg. Alle achterdocht, wantrouwen en twijfel is daarbij uitgesloten. Toevoorzicht, dat is een geschonken zekerheid die onze verlegenheid overwint. Het geeft ook de bereidheid om in het openbaar Gods naam te belijden, zonder dat je zegt, kijk mij nou eens. Nee, helemaal niet, maar het gaat om de eer van Gods naam. De bereidheid om in woord en daad te getuigen van de levende hoop die in je is. Het is een levende hoop die de uiteindelijke vervulling van Gods belofte met zekerheid verwacht. Zo gaan wij toe, vrijmoedig. En dat wil ook zoiets zeggen als je mag tegen de Heere God alles zeggen. En weer, daarbij bedoelen we natuurlijk niet brutaliteit. Maar wel dat je mag zeggen wat je op je hart hebt. Dat hoort er allemaal bij. Zo gaan wij toe naar de troon van Gods genade, wetende dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van werkelijk alle zonden. De verlossing is er, is met hoofdletters. Maar ze valt ons niet automatisch ten deel. Wij ontvangen redding, en zo belieft de Heere het ons te geven, door het geloof. En dat is nou zo'n geheimenisvol gebeuren tussen God en een mens. De Heere schenkt het geloof, maar de mens gelooft ook. Het is de uitgaande daad om ontferming bij God. Wie zal precies kunnen uitleggen hoe die verbinding tot stand komt? Dat is het geheimvolle werk van de Heilige Geest. Het is een heilgeheim, een verborgenheid. Hij opent onze ogen, dat is in elk geval zeker, voor de heerlijkheid en de begeerlijkheid van Christus. En Christus wijst niet alleen de weg, maar Hij is het ook. Hij is, zo hoorden we vanmorgen ook, de weg, de waarheid en het leven. Hij is een verse, oftewel een nieuwe en een levende weg. De Italiaanse vertaling, bij sommige teksten raadpleeg ik die nog wel eens, want dan kom je soms hele mooie woorden tegen. De Italiaanse vertaling zegt la via, dat is de weg, hè, recente e vivente. Recent en levend. Dus dat woord vers heeft iets van het is pas gebeurd. Het is. En het gaat hier om, er staat een woord dat betekent zojuist geslacht. Vers van het mes. Het mes van Gods oordeel heeft het lam geslacht. De weg is net geopend, hij is nieuw. In het oude verbond bestond die weg nog niet. Althans niet in deze zin. En deze weg is nieuw en hij blijft nieuw, altijd weer en iedere keer. En die weg is levend, want wie die weg gaat met Christus, die heeft het eeuwige leven. En Jezus wijdde die weg in door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dan zegt een verklaarde, dat is niet zozeer zijn lichaam, maar dat is heel zijn leven. Zijn leven was een weg. En het voorhangsel was niet een muur, uiteindelijk niet, maar een deur. De deur zat nog dicht, totdat Jezus het kruislijden had volbracht en de voorhang van boven naar beneden openscheurde. En dan nog een keer de vraag, durf jij het te wagen om het heiligdom binnen te gaan? Durft u te naderen tot die heilige, majesteitelijke, smetteloos reine God, die de berg Horeb deed omgeven door donder en bliksem en donkere wolken? Durf jij naderen tot een God die verschrikkelijk torent over onze zonde en die daar werkelijk niets mee van doen kan hebben? Wie zegt er dan, dat doen we wel even? Ja, gemeente, en zo is het ook. En toch, God lokt en bemoedigt. Vers 21, er staat niet, er is wel een grote priester, maar een mens kan toch zomaar niet, en vult u daar maar in, nee, er staat, omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Wij gaan niet op eigen gezag, in de verste verte niet. We gaan ook niet in eigen kracht, geen denken aan. De tekst nodigt u en jou en mij uit om in vertrouwen het na te zeggen. Wij hebben een grote priester. In Efeze staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En Romeinen 5 zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En in de eerste Johannesbrief, wij hebben een voorspreker bij de Vader. Ook als wij het soms allemaal lang niet op een rijtje hebben, of als wij twijfelen aan ons aandeel in Christus, toch is het geloof in zijn aard volle zekerheid. En dan het tweede. Hij vertelt hoe wij die weg zullen gaan. En dan zegt vers 22 in geloof, vers 23 in hoop en vers 24 in liefde. Ja, hoe naderen wij God? Met een waarachtig hart. Psalm 51 noemt dat waarheid in het binnenste. Dat betekent oprecht zonder huichelarij. Je hele hart ligt open voor God. En wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, Psalm 139. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Dat is zo wij tot God gaan. Waarheid in het binnenste met een waarachtig hart. Je kunt niet en bewust in de zonde blijven leven en naderen tot God. Dat kan niet. Wie bewust de zonde vasthoudt, al is het er maar één die je triggert, zal zeker geen vrijmoedigheid vinden. En dan komt het in volle verzekerdheid van het geloof. In het volste vertrouwen dat God ons aanneemt als wij schuilen achter het bloed van Christus. Dus we komen in het volle bewustzijn van de vergeving en de genade die ons in het evangelie wordt aangeboden, geproclameerd, aangezegd en toegezegd. En daarom, gemeente, zullen wij alle wantrouwen afleggen, want God zelf zegt het. Dat is de enige basis voor onze vrijmoedigheid. En ga dan alsjeblieft niet langer zitten zoeken naar een gemoedstoestand waarvan je denkt, nou kan het ermee door. Want die gaat er nooit komen. Nooit. En wat doen we de Heere veel verdriet als we zijn vergeving niet accepteren, maar als we met de zonde die we hebben beleden blijven lopen op onze rug. We leggen ze voor God neer. En we nemen ze vervolgens weer op onze rug en we sjokken er weer mee verder. En wat doen we de Heere er ook mee verdriet als wij zo'n grote zaligheid, als we daar geen acht op slaan? De zekerheid van het geloof is er, zegt onze tekst, omdat onze harten gereinigd zijn van een slecht geweten. En is nou juist een slecht geweten er niet de oorzaak van allerlei angsten? En soms ook dat wij de gang naar de tafel van de Heere, u hebt er een kerkelijk recht toe. En er zijn allerlei bewegingen in het hart en verlangens en toch u kunt die drempel maar niet over. Wat kan dat wezen? Misschien ook soms een slecht geweten. Dat we blijven zitten of bij de drempel iedere keer toch weer stil blijven staan. Nou, dat is geen lot, hoor, gemeente, waar we nou eenmaal mee zitten. Daar hoeven wij het niet bij te laten. De enige remedie is vluchten tot Christus. Want hij heeft overal verstand van. Van uw meest ingewikkelde probleem. Hij heeft er verstand van. Hij weet er raad mee. Hij kan het van je afnemen. En als er een zonde in je leven is waar je bewust of soms onbewust de hand aan houdt, breek ermee. Het bloed van Christus dat op je hart gesprengd is, wist de schuld waar je zo ondergebukt kan gaan, volledig af. En er komt nog wat bij, het lichaam is gewassen met rein water. En hierdoor worden we natuurlijk in de eerste plaats herinnerd aan de ceremoniële wet die de Heer aan Mozes heeft gegeven, maar ook aan de profeet Ezechiël. Die heeft het erover, ik zal rein water op u sprengen, dat is de stem van de Heer, en u zult rein worden. Van al uw onreinigheden en uw stinkgoden, uw drekgoden, zal ik u reinigen en ik zal u een nieuw hart geven. Het stenen hart eruit, het vlezen hart daarvoor in de plaats. En ik zal mijn geest geven in uw binnenste. En dat is diezelfde geest waarvan Romeinen 8 zegt. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dit water herinnert ons ook aan het water van onze doop. En de doop vermaant en verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Die roept ons op om heilig voor God te leven. In de kracht van de Heilige Geest. En hoe kom je daar dan weer aan? Nou gemeente, het is heel eenvoudig. Door de genademiddelen te gebruiken. Het woord te lezen. Het gebed beoefenen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je dat doet, zorgvuldig en nauwkeurig. En gedisciplineerd. Dat is nogal eens een heel ding, hè, discipline. Ik spreek ook tegen mezelf voor gemeente. Maar dan, als je de dag begint met het woord van God, word je voor veel zonde bewaard. En dan krijg je als het ware een door de geest geheiligde antenne voor onreinheden. En dan voel je aan, dit past daar niet bij. En zo mag je oefenen om te gaan op de weg van het geloof. Maar we gaan niet alleen in geloof, we gaan ook in hoop. Doop en geloofsbelijdenis horen bij elkaar. En in de setting van toen, daar in die eerste eeuw, waren natuurlijk nog heel veel gelovigen nog niet als kind gedoopt. En die werden dan gedoopt nadat zij belijdenis hadden gedaan van hun geloof. Maar wel samen met hun eventuele kinderen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. En de aansporing is, houd bij alle aanvechting en twijfel waarmee je als gedoopte te maken krijgt, onwrikbaar vast aan de belijdenis van de hoop. De hoop beschaamt niet. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Belijdenis, catechisanten, belijdende leden, u en jij allemaal, klamp je vast aan de belovende God. Daar zul je nooit spijt van krijgen en laat de hoop levend mogen blijven. En houd ook elkaar vast in Christus en volg Hem. Het is een ongelooflijk voorrecht dat wij tot God mogen naderen, dat Hij ons dicht bij zich wil hebben. Laten we die weg gaan, in persoonlijk en gezamenlijk gebed, bijbelstudie, gehoorzaamheid aan het woord. En laten we het oog gericht mogen houden op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus. Want het geloof is wel een heel persoonlijke, maar geen individuele zaak. Het geloof is ook een zaak van de gemeente, van de gemeenschap. En dat is ook het derde. We gaan naar het heiligdom in liefde. En wij scherpen elkaar op in liefde en goede werken. Dat betekent niet dat we op elkaar gaan zitten letten en loeren om te kijken of er iemand ook wat fout doet. Maar in de positieve zin moedigen wij elkaar aan om het goede te doen. We discussiëren niet over allerlei dingen waar we tegen zijn, maar wij zijn als gemeente ergens voor. Dat is een hele andere benadering. We beleiden waar we voor zijn en we bemoedigen elkaar om daarbij te blijven. Want in het christenleven gaat het immers ook om vrucht dragen. De vruchten van de geest moeten worden gezien, ook in het leven van de gemeente, heel concreet. We scherpen elkaar op in de liefde. Dat betekent dat je elkaar opscherpt om in die liefde te blijven, maar je doet dat ook liefdevol. Dat is heel de houding. En gemeente, dan is verootmoediging bij al die punten die ik zojuist noemde wel op zijn plaats. Want wat brengen wij ervan terecht? De schrijver van de brief aan de Hebreeën constateert ook dat die aansporing op zijn plaats is. Want dat opscherpen van elkaar, dat stond op een laag pitje. Omdat er gemeenteleden waren die niet meer naar, laat ik het maar even zo in onze context zeggen, die niet meer naar de kerk kwamen. Naar de onderlinge bijeenkomsten. En dat is een ernstige zaak. Dat geldt ook voor ons, gemeente. Voor zoveel dat mogelijk is, horen wij er te zijn. Als de kerkdeuren opengezet worden, als het woord van God wordt verkondigd, dan horen we er te zijn. Want, zo zegt Calvijn, als het woord van God verkondigd wordt, dan drupt het bloed van Christus op de scharen. Wat een ontzaglijke uitspraak is dat. En als je dat nou eens op je in laat werken, dat tijdens de verkondiging het bloed van Christus drupt op jouw hoofd, op jouw lichaam. Denk je dan eens in wat je doet als je het woord van God naast je neerlegt, als je dat verwerpt. De Heere heeft een geding met de gemeente. Prediking is rechtspraak. Het is oordeel en vrijspraak. Allen die zichzelf proberen te redden buiten Christus om, de enige weg tot behoud, die sluiten zichzelf voor eeuwig buiten. Maar iedere zondaar die zich bekeert ontvangt genade in overvloed. En toch komen we niet naar de kerk alleen maar om voor onszelf een zegen te ontvangen, om het maar eens zo te zeggen, om iets te halen. Dat is wel wat we vandaag de dag eigenlijk vooral als motivatie voor de kerkgang tegenkomen. We willen ergens iets te halen hebben. En als er niets meer te halen is, gaan we of naar een ander of we gaan niet. Maar gemeente, we komen ook naar de kerk om iets te brengen. Ja, wat dan? Nou, onszelf. En niet in de zin van, kijk mij, hier ben ik, hou maar goed rekening met me. Nee, om te zeggen, Heere, hier ben ik. Wat wilt u dat ik doen zal? Om nog meer wat te brengen, om de Heere te prijzen, om hem de lof en de dankzegging te brengen. Daarom komen we ook naar de kerk. om te bidden en om te danken. En om elkaar tot steun te zijn in het strijdperk van dit leven. Ook zijn we gemeente om aan elkaar te leren schuld belijden en vergeven. Want we zijn geen van alle heiligen in onszelf. En toch beoefenen wij, als het goed is, de gemeenschap der heiligen. Hoe kan dat toch? Nou, door het geloof in de Heer Jezus Christus worden wij rechtvaardig en heilig. Niet in onszelf, maar we worden heilig en rechtvaardig verklaard. En we ontdekken samen met al die andere onheilige heiligen welke de breedte, de lengte, de hoogte is van de diepte en de diepte van de liefde van Christus. We komen samen naar de kerk om ons te verwonderen over zoveel goedheid van Gods kant. En we weten allemaal hoe vreugdevol het is als de kerk vol zit. En ook hoe verdrietig we ons voelen als we constateren dat een deel van de gemeente het laat afweten. Laten we bedenken dat als we de kerkgang laten versloffen, niet alleen onszelf in gevaar brengen, maar ook de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. En van de hele kerkelijke gemeente. Want in de kerkelijke gemeente, ook al heb je niet altijd het gevoel, dan doet iedereen daartoe. Maar we laten vandaag de dag alles zo makkelijk lopen. Je kunt immers de dienst ook bekijken, de een via zijn laptop, de andere achter de televisie. En we zijn zo druk met van alles en nog wat. En we denken zo gauw, nou ja, dat moet hij of zij immers zelf weten. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Want we willen immers ook niet dat een ander zich met mij bemoeit. Is dat niet een symptoom van lauwheid en onverschilligheid? En hoe staat het met de onderlinge liefde? Verspreiden wij werkelijk de geur van Christus? Laten we de ernst van de situatie ook inzien voor het te laat is. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Laten we elkaar bij de les houden. Ja, zegt onze tekst, want dat zullen wij doen, zoveel te meer, omdat wij zien dat de dag nadert. Dat is de grote dag van Jezus' wederkomst. Juist met het oog daarop zullen we als gemeente trouw blijven, rondom de bediening van het woord en het sacrament, totdat hij komt. Want u weet het nog wel, hè? De gemeente is bruidsgemeente. En we oefenen net zo lang, stukje bij beetje, om straks te mogen aangaan aan dat grote bruiloftsmaal van het bruiloft van het Lam. Maar diegenen die dat versmaden, die voeden zichzelf op voor het oordeel. Wie de Zoon van God veracht en zijn offer vertreedt, die zullen vergaan. Die het werk van de Heilige Geest smaadt en het bloed van Christus onrein acht, voor zulken is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En als u daarheen, als jij daarheen op weg bent, keer dan om. Het kan nog. Maar als wij niet in de weg van Christus willen komen, ja, dan zullen we eenmaal vallen in de handen van de levende God, die een verterend vuur is. We gaan terug naar het begin. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Als wij tenminste die verse en levende weg volgen. En dat betekent ook dat wij zijn voetstappen drukken en zijn kruis dragen. De Hebreeën zijn bespot, vervolgd, beroofd. Ze hebben geleden om Christus wil. Gaat u, ga jij vrijmoedig tot het heiligdom? Nee, ik vraag niet of je die vrijmoedigheid hebt van jezelf. Als je daarop moet wachten, dan komt het nooit. Die vrijmoedigheid wordt ons aangeboden, geschonken. Door Christus mogen wij gaan tot God de Vader. Wie in Christus is, hoeft niet bang te zijn voor verwerping en veroordeling. Voor een baby in een kribbe en voor een goede herder en voor de man van smarten hoef je immers niet bang te zijn. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Nee, dat wordt nooit vanzelfsprekend. Het is en blijft het grootste wonder van genade dat God ons, u, jou en mij op het oog heeft. En dat wij vrede met God ontvangen. En dat staat altijd onder druk. De duivel schiet er zijn pijlen op af. Hij vecht ons aan. Hij probeert het ons te ontfutselen. Hij probeert ons onderuit te halen. En zelf zijn we vaak zo vatbaar voor het ongeloof. Dan zegt vers 35, werp uw vrijmoedigheid niet weg. Niet doen. Gooi liever al je bezwaren weg. En al je twijfels. Gooi het overboord. Want er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Die reinigende kracht is sterker dan al onze twijfel, zonde en vrees. En de Heere is nergens blijer mee dan dat een zondaar zich geheel en al laat vallen op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en op Gods belofte. En de zondaar is nergens gelukkiger dan aan het hart van God de Vader. Daar is vrede, vreugde, onuitsprekelijke vreugde. Gemeente, deze weg is open. Wie gaat er mee? Amen. Wij zullen nu de Heere dank zeggen. En neig uw oren tot mijn klachten. Want o Heere, wat zal het kunnen wezen dat er onder ons zijn, die ook toen het ging over blijven bij de dienst van de Heere en blijven in de samenkomsten van de gemeente, de pijn in het hart voelen van geliefden, van kinderen die een andere weg gaan. O Heere, wilt u hen in uw genade en goedheid opzoeken. Wij zijn immers geen haar beter, ook al zitten we 2 maal per zondag en ook op alle andere feestdagen in de kerk, als ons hart er buiten is. Maar Heere, wilt u met uw opzoekende liefde, wilt u nog doorgaan en wilt u hen terugbrengen die verdwaald zijn? En wilt u uw koninkrijk doen komen, niet alleen onder ons en in onze omgeving, maar ook wereldwijd. Opdat het offer van Christus zal worden aanbeden door velen. En opdat zijn offer vele harten mogen reinigen van zonde. En opdat daardoor ook de blijdschap gevonden mag worden in u. En de verheuging over zoveel zaligheid voor zulke mensen als wij zijn. O Heere, wilt u dan ook in ons midden nog doorgaan met uw werk en geven dat we werkelijk vrijmoedig zullen gaan. En we hebben het meerdere keren gezegd, dat is niet brutaal of achterloos. Nee, dan zullen wij met grote eerbied gaan. Maar toch ook met kinderlijke blijdschap en kinderlijke vrijmoedigheid mogen wij bij u, onze Vader, komen. En mogen wij spreken met onze oudste broeder, de Heere Jezus Christus. Dat wij hem onze broeder mogen noemen, Heere. Wat is dat toch een groot wonder. Maar als dat zo is, dan zijn wij voor tijd en eeuwigheid veilig, wat er ook gebeurt. En ook al leven wij in een moeilijke tijd, een spannende tijd. En als we dan denken ook aan de oorlog die nu gaande is, dan kan er zomaar van alles, het kan alle kanten op gaan. Wij hebben het niet in de hand en eigenlijk heeft niemand het in de hand. Maar u bent er. En Heere, geef dat we maar bij u mogen schuilen, te midden van alles wat er gebeurt en wat ons treft. Te midden van vreugde en verdriet. Te midden van gemis en van ziekte en van vermoeidheid en alles wat er, Heere, ons hart kan bezwaren. Maar geef ook dat als het ons goed gaat, dat we u dan niet zullen vergeten. Leer ons dankbaar zijn voor al de zegeningen die u ons schenkt. Ook in de afgelopen lijdenstijd, toen wij mochten nadenken over het lijden en sterven van u, de Heere Jezus Christus. Wilt u, Heere, het woord zegenen, ons met ons meegaan naar huis. Breng ons veilig waar wij verwacht worden. En als we alleen thuis komen, Heere, wilt u ons dan ook dragen. In de stilte, in de eenzaamheid soms. En dat we het mogen weten, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Ga zo met ons mee. Geef ook dat de kinderen ook, ja, ze zullen het allemaal lang niet hebben begrepen, maar dat ze toch mogen weten dat het ging over dat grote geheim van het geloof in u. Dat als u, Heere Jezus, in ons hart bent, dat we dan gelukkig zijn en veilig wat er ook gebeurt. Heere, ga zo met ons mee. Morgen ook de stille zaterdag, mag het ook echt een stille zaterdag zijn, waarop wij met verheuging mogen toeleven naar de paasdag, waarop we uw verrijzenis uit de dood en uit het graf mogen gedenken. Heere, hoor zo ons gebed, aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Omwille van de tijd zingen we van de laatste psalm alleen het eerste vers. Psalm 108, vers 1. Wij bewaren het woord van God, we gaan heen in vrede en we ontvangen de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.